Dit is Ga Toch Gamen, de podcast.
Met bijzondere gasten en mooie verhalen.
We gaan verder met onze ontdekkingsreis over de toppen en door de dalen van de gamingindustrie.
Ik ben Niels Vermeer.
Ik ben Danielle Pascoe-Verzeil.
Game on.
Niels, we zijn vandaag in Breda.
Ja.
En dat heb jij bedacht.
Oh.
Vertel, waarom gaan we naar Breda?
Een vriend van mij, Dennis Krugers. Dat is een man waarmee ik speurwerk doe. Mijn hond. Hij zei op een gegeven moment tegen mij, joh, jij hebt toch een podcast over gamen en over VR en dat soort dingen. Praten jullie ook wel eens met gasten die dat echt zakelijk inzetten voor het bedrijfsleven en voor organisaties? Ik zei, ja, zeker natuurlijk. We hebben van alles in de podcast. Hij zei, dan moet je echt een keer kennis maken met een kennis van mij, Egi. Want die ontwikkelt hele bijzondere VR simulaties. Ik zei, nou, Dat lijkt me leuk. Dus Daan, wij stapten in de auto, worstelden ons langs Rotterdam.
Och, nou, we hadden het ook wel getroffen vanmorgen.
En, ja, we hadden het niet getroffen.
Och, files en gedoe en alles. Ja. En toen kwamen we hier aan en toen zag ik een slagboom. Ik denk, ja, voordat ik daar doorheen ga en er nooit meer achter vandaan kom, eerst maar eens vragen of dit ook echt het parkeerterrein is. Want we zitten in een prachtige kerk op een etage, helemaal omgebouwd. En daar ontmoeten wij Egi Kuijten-Nix. Hij is de algemeen directeur van de Flash Group XR. En toen ik dit ging onderzoeken, van waar gaan we eigenlijk naartoe? Ja, het is een feestje vandaag. Ik vind het om te smullen. We hebben al een rondleiding gekregen. Niels, wat is jou het meeste opgevallen?
Het mooiste vond ik eigenlijk dat je zo heel dicht onder het gewelf, onder het dak loopt. Ze hebben een verdieping heel hoog in deze kerk. En dan zie je gewoon hoeveel werk het schilderwerk, het metselwerk is van zo'n gebouw. En ik vind het zelf echt prachtig om te zien dat een gebouw zo oud, hoewel het een jonge kerk is, maar toch oud, gewoon een modern gebruik heeft. En ik vind het heel inspirerend. Dus ja, mooi.
Zeker. En jij hebt al een demonstratie mogen doen.
Ja.
Dus we gaan Egi vragen om zich voor te stellen.
Zeker.
Egi, absoluut. Welkom bij ons in de podcast van Ga Toch Gamen. Wil je vertellen wie je bent?
Zeker. Wat een verschrikkelijk hoge verwachtingen moet jij hebben eigenlijk, hè, Niels. Na die introductie van Dennis. Nee, super dat jullie er zijn. Ik vind het geweldig om deel te mogen nemen aan jullie podcast. Dus ik hoop dat de luisteraars zich enigszins in mijn verhaal kunnen enthousiasmeren. We gaan het allemaal zien. Egi Kuijten. Ik heb een hele grote afwijking. En dat is dat ik veel te veel ouwe hoer, zoals we dat in Brabant heel mooi kunnen verwoorden. Dus ik zou zeggen, breek vooral in. Want anders dan zijn we 45 minuten naar mijn stem aan het luisteren. Ik ben 31. Zoals ik net in onze privé-introductie al vertelde, drie hele mooie kindjes waar ik me ongelooflijk graag mee vermaak en doorbreng. Hele lieve vrouw. Wij wonen in Gelderop bij Eindhoven. Dus ik mocht me ook worstelen door het verkeer, Danielle. Alleen was dat net iets minder groot file, denk ik. Dat is, ik verblijf in het zonnige zuiden, zoals wij zeggen. In een notendop. In 2017 gestart met een onderneming. Die is ontstaan eigenlijk uit een organisatie waar ik en ook vele van mijn huidige collega's die nu bij Apollo en de Flash Group werken, uit voort zijn gekomen. En 2017 gestart met een organisatie, Apollo Journey. Die bestaat ook nog steeds. Een projectenbedrijf waarbij allerlei organisaties helpen met het creëren van digitale innovaties. We hebben een belangrijk motto waar altijd ook wel aansprekend is. Het thema Where Gaming Feeds the Business. Dus hoe kun je nu game technologie inzetten om het bedrijfsleven te verbeteren? Ik vind dat een hele belangrijke, omdat ik altijd heb gekeken vanuit het perspectief, hoe kun je nu de technologie die eigenlijk voor ons in het gebruik van normale leven, zal ik maar zeggen, of dat nou op het gebied van gaming is of in de auto of op vakantie, hoe kun je nou die technologie bruikbaar maken voor het werkbestaan? Mensen voorzien van automatisering of training of van dat soort domeinen. Dus zo zijn wij ooit eens begonnen met Apollo Journey. En wat ook nog een hele belangrijke vind ik altijd in de vermelding daarbij is, voor mij is die die naam Apollo is dubbel. Hè? Apollo is uiteraard, ik weet niet hoe dat bij jullie is gevallen, die naam. Maar dat doet denken natuurlijk aan de reis naar de maan.
Maar aan de Griekse god.
De Griekse god, ja. Apollo. En ja. die had ook nog een nevenfunctie. En dat is namelijk ook de god van de muziek. Nou, dat ligt bij mij heel dicht bij mijn hart. Ik ben al jaren muzikant. Ik heb thuis, denk ik, heb ze niet geteld, maar meer dan 26 verschillende instrumenten die ik allemaal met veel liefde en plezier bespeel. Dus dat is waar ik me privé mee mag vermaken, buiten de familie natuurlijk. Dat muziek maken ligt mij heel diep. En ook eigenlijk in een zakelijke variant daarvan. Want wat ik altijd heel leuk vind, is op het moment dat jij begint met iets nieuws, met een nieuw concept, dat de mensen met wie je aan tafel zit, dat zijn jullie eigenlijk een prachtig voorbeeld van, die bepalen eigenlijk hoe zo'n concept vormt door de jaren heen. En die samenwerking is essentieel, want anders dan ga ik iets creëren in mijn eigen paadje, jullie en dat van jullie. Dat is dan heel moeilijk te matchen. Maar wat anders ook nog een heel gaaf is op het moment dat ik hier met jullie nou één onderwerp bespreek, en ik ga dat straks doen met een andere groep, dan is dat volledige idee, is totaal anders. En dat vind ik echt feest. Dus bij ons was ook die reis, die journey die wij wilden creëren, die ging er ook gedeeltelijk over. Van hoe kunnen wij nou een situatie creëren binnen het klassieke softwarelandschap. Een hele stoffige bedoeling kan dat zijn. Hè? Een klant komt met een vraag, een half jaar later kom je met een oplevering, en die is dan net wel of net niet wat ze wilde. Oh nee, het knopje moest toch blauw zijn. Nou, hè, je maakt van alles mee. Hoe kun je nou echt samen die reis doen? Samen muziek maken, zo zie ik het. Hè? En dat is, snap je, dat is hoe wij ooit zijn begonnen. Dat gaat nog steeds geweldig goed. Het is een prachtig bedrijf geworden. En in de coronaperiode begon er iets bijzonders natuurlijk. We waren een jong bedrijf, we bestonden toen 3 jaar. Maar je kunt je voorstellen hoeveel vet wij op de botten hadden.
Ja, geen.
Geen. We zijn nooit gek geweest wat betreft uitgaves. Maar ja, je kunt ook maar zoveel als je kunt. En toen stonden wij eigenlijk voor een soort van impasse. En die impasse die bepaalde eigenlijk van wat gaan wij nou doen als bedrijf zijn. En wij zijn een projectenbedrijf. Het klassieke uurtje-factuurtje verhaal speelt bij ons. Op het moment dat jij bijna reddingsacties uit moet gaan voeren binnen je organisatie, dan wil je die wel gericht gaan doen. Dus je wil niet simpelweg geld tegen de plinten aan gooien en hopen dat het iets oplevert op termijn. Nee, je wil investeren in groei. Dat is natuurlijk ook iets wat je als ondernemer moet blijven doen. Maar dat was wel heel lastig, want de inkomsten, wij zagen gewoon, de inkomsten gaan onderuit. Altijd heel veel werk voor de overheid gedaan, niets ten nadele van de overheid, maar dat was erg lastig geld verdienen, ga ik je vertellen, in de coronaperiode. Want iedereen, en zeker de veiligheidsregio's, waar we daar zeker over te spreken komen, die hadden een ongelooflijk belangrijke taak. Namelijk zorgen dat Nederland ook in die coronaperiode een beetje fatsoenlijk bleef functioneren. Nou, waar waren die niet mee bezig? Met leuke innovatieve software inkopen bij ons. Had ik wel gewild dat ze dat zouden hebben. Nou goed, het is natuurlijk, maak er een grapje van. Maar dat was een hele lastige tijd. Dus toen gingen wij bedenken, nou, hoe kunnen we nu onze tijd goed inzetten om te zorgen dat wij nadat die coronaperiode is afgerond, laten we hopen dat het snel is. Mm-hmm. Dat wist natuurlijk toen de tijd nog niemand. Maar dat we toen wel onszelf goed bezig hielden met zaken die in de toekomst, waar we dan een voorsprong mee zouden hebben. Nou, toen gingen we graven en uiteindelijk is daar de Flash Group uitgekomen met een, ja, ik ben er zelf uiteraard heel trots op. Maar het is echt een grandioos product geworden uiteindelijk, wat gebruikt wordt door hulpdiensten om scenario's te beoefenen die in de praktijk niet of nauwelijks te trainen zijn.
Ja, mooi.
Zitten we hier.
Ik heb inderdaad, wat Daniel zei, een mooie demonstratie gehad. Een scenario mogen spelen. Daar gaan we straks sowieso even op terugkomen. Ja. Maar eerst nog even over jou persoonlijk. Je bent 31. Dus je bent een gamer.
Nou, misschien vroeger.
Vertel, welke games misschien heb je gespeeld vroeger. En waarom misschien vroeger en waarom niet?
Nou ja, kijk, ik ben opgegroeid in in de gametijd. Hè. Mijn eerste computer was een DOS-computer. Die hebben jullie gegarandeerd ook meegemaakt. En wat speelde je daarop? Prince of Persia en Airwolf. Dat heb ik natuurlijk ook allemaal nog gezien. Wat is echt de millennial generatie? World of Warcraft, al dat soort spellen, Call of Duty. Toen begon het, hè? Toen werd het ook echt. En ik denk dat dat uiteindelijk ook eens de trigger is geweest tot waar we nu zijn. Want dat wil je eigenlijk overal. Hè? Dat willen wij dus ook in het zakelijke bestaan voorbrengen. Maar die games, daar is het bij mij allemaal wel mee begonnen. En ik was altijd, vooral de multiplayer games, dat was bij mij echt een ding. Ik vond het zo godschuwelijk gaaf om met al die mensen over de hele wereld te kunnen bellen. Mm-hmm. Daar had leeftijd afkomst geen enkel... geen enkele invloed eigenlijk op de sociale interactie die je uitvoert. Ja, ik vond dat grandioos. En echt dat samenspel, net als bij sport, of wat ook bij mij dus bij muziek is. Ik zou zeggen dat ik altijd eerst muzikant ben geweest, zeker in die periode. Ja, dat vind ik gaaf. Daar hou ik van. Mensen die gepassioneerd zijn over iets, tot in het oneindige. Nou, daar ga ik zo goed op. Ja. Dat vind ik een feest om mee te mogen maken, nu nog steeds. Alleen, ik denk in de... Ja, wanneer is dat geweest... Ja, heel League of Legends heb ik uiteraard ook meegemaakt. Ik heb nog de alpha variant vanuit toen ben ik het gaan doen. Maar ik denk dat dat echt de laatste game is die ik met enige affiniteit echt mee heb gemaakt. Want daarna ging ik me in het vanaf ongeveer 2011 echt in het zakelijke bestaan. Moest ik natuurlijk ook weer gaan beginnen. En toen is dat allemaal veel minder geworden. Want ik verlies me veel liever in de muziek dan in games eigenlijk. En dat had bij mij toen prioriteit. Ik heb nog wel gegamed af en toe. Maar ik merkte gewoon ook het zakelijke component werd zoveel groter voor mij. En zeker ook toen in 2017 met het starten van je eigen onderneming. Ja, dat vergt als vanzelfsprekend heel veel. Maar ja, toen kregen we ook nog kinderen. Nou goed, dat heeft bij mij natuurlijk wel gewoon ook impact gehad op welke tijd je privé spendeert en waar aan.
Precies.
Vind ik het nog leuker. En dat doen we heel af en toe ook wel. Om gewoon met mijn vriendin op de bank It Takes Two te spelen. Geweldig. Die trouwens wel een fantastisch spel is. Meer verhalende games.
Hebben jullie ook wel eens We Were Here gespeeld of nog niet?
Nee, die hebben we nog niet gedaan. Ja. Maar wel, nou zit ik even te denken. Hoe heet dat die game ook alweer? Life is Strange.
Oké, okay, ja, die heb ik ook van gehoord.
Ja, die is ook echt ongelooflijk gaaf. En alles in die reeks van Destiny en dat soort spellen. Ja, die is natuurlijk top om te doen. Maar ja, ik merk gewoon hier iedereen. Kun jij bevragen over games tot in het einde der tijden? Daar ben ik van overtuigd. Ik ben de minst slechte representant, denk ik, van de game-industrie wat dat betreft.
Ik heb toch wel een soort van soortgenoot.
Wij zijn in één kamp. Ja, wij zijn hier dichterbij komen zitten dan.
Maar jouw vrouw is dus inderdaad ook wel een gamer, want jullie doen dat dan wel samen.
Ja,
Hoe staan jullie er dadelijk in met de kindjes? Want ze zijn nu nog jong, maar 3. Nou, die kan best al wel gaan gamen, toch?
Die gaan wel gamen.
Hoe staan jullie daarin? Techno doet er nou wel. Wij hebben een van de spellen die wij maken zijn die Lidl games, van die knuffeltjes die je kunt verzamelen. Die bouwen wij, die spellen. En dat vindt hij grandioos. Dus dat begint al, hoor. Oh. Dat begint heel vlug. Ja. Ja, nou, om overigens mij en mijn vrouw als gamer te beschrijven, vind ik overdreven. Want daar is niet zo puur vermaak in zoverre zoals dat wij dat allemaal, denk ik, zouden doen. Maar ik heb er geen problemen mee om als mijn kinderen dat doen. Sterker nog, wat is een beetje waar de introductie in kwam. Ik ben natuurlijk opgegroeid in een tijd waar dat opkwam. En ik realiseer me donders goed, ik denk dat ook het thema is van jullie podcast. En wat zijn nou de positieve effecten die spellen, in wat voor vorm dan ook, jou als persoon brengen? Ja. Wat bijvoorbeeld klassieke schoolsystemen niet doen.
Ja, en hoe het kan bijdragen gewoon echt in je ontwikkeling. Ja. Om mee te kunnen in de huidige tijd. Maar ook wel met waar moet je ook op letten.
Zeker.
We belichten het echt van alle kanten. Ja. En dan is het altijd interessant om te horen van jonge ouders. Van joh, hoe ga je dat nou zelf doen?
Ja, dat is heel lastig. Maar heel eerlijk, dat speelt natuurlijk op allerlei fronten af. Hè. Ik bedoel, als je het over drank en drugs hebt ook. Ja,
social media.
Gaming ook, social media ook. Ja. Dat vind ik veel gevaarlijker, als ik eerlijk ben, dan gaming.
Ja.
Vanuit een, zeg maar, tussen aanstekens verslavingsperspectief. Want daar heb je het over. Hè. Ja. Kijk, uiteindelijk, wanneer is het erg? Of wanneer is het vervelend? Dat kun jij eigenlijk als ouder helemaal niet beoordelen. Hè? Want jij bekijkt het vanuit jouw perspectief. Is het erg als mijn zoon thuis zou komen en om 4 uur achter de computer duikt en om 4 uur 's nachts weer er vandaan gaat? Ik vind het zoiets lastigs, omdat je helemaal niet kunt zien of beoordelen wat dat doet met die ontwikkeling. Ik denk, tuurlijk denk ik net zoals dat iedere ouder zal zeggen, hij moet ook of zij moet ook buiten spelen en andere sociale contacten opdoen. En je moet geen paria worden in je fysieke, je directe fysieke omgeving. Dus je zult een soort van gulden middenweg moeten vinden in het hele verhaal. Maar ik denk dat jij hier iedere 13-jarige van de straat kan plukken. En als je vraagt wat zijn je hobby's, zegt iedereen gaming.
Ja.
Dus je gaat er gewoon niet omheen kunnen. En je moet denk ik ook heel erg oppassen met forceren dat dat niet kan.
Nou, je gaat natuurlijk ook iets creëren waarbij mensen of jonge mensen ook een paria kunnen worden in hun omgeving. Ja. Want als jij heel erg geforceerd gamen gaat tegenhouden of gaat beperken.
Ja.
Dan kan het gewoon gebeuren dat iemand niet meer uitgenodigd wordt voor een team. Ja. Of niet meer mee kan komen.
Hoe was het vroeger toen als jij geen Pokémon-kaartjes of Flippo's verzamelde?
Ja.
Even, de wereld is echt niet anders dan 20 jaar geleden. We kunnen wel allemaal heel...
Het sociale is niet anders.
Nee, helemaal niet. Nee. En dat is ook helemaal niet anders dan 200 jaar geleden. Toen hadden we andere normen en waarden misschien. Een klein beetje aangepast. Maar het is niet alsof de wereld ineens is omgeslagen. Zo is het niet. Alleen je moet op een of andere manier het perspectief bewaren, denk ik. Van die generatie. En dat is natuurlijk... Het is natuurlijk lastig. Maar ja, ik was ook heel anders dan mijn ouders. En jullie ook dan die van jullie.
Absoluut.
Ja. Dus, maar het is leuk om over na te denken. Ik vind dat zeker interessant om over na te denken. Alleen ik ben iemand die... ik laat graag dingen op me afkomen. En dan beoordeel ik het op het moment dat het voor me staat. En dan maak je een keuze die op dat moment het beste lijkt. Want dat is ook het enige wat je kunt doen volgens mij.
Maar je ziet wel veel ouders in jouw leeftijdsgroep. Dus met jonge, hele jonge kinderen. En met kinderen onder de 10 even.
Ja.
Die wel een... vind ik tenminste, vrij realistische kijk hebben op het bijvoorbeeld gamen. Hè, we hebben het in deze podcast over gamen. En dat ze toch echt wel ruimte gunnen aan de ontwikkeling door middel van gamen.
Zeker.
En veel meer dan ouders uit onze generatie die bezig waren met het blokkeren van allerlei dingen. Hè, tijdsblokkades, toegangsblokkades. Dit kan niet. Je moet zo laat naar bed. Je moet zo laat weer terug. Ja. En natuurlijk, ik vind wel dat structuur belangrijk is en balans belangrijk is. Maar ik zie wel een verschil in basishouding.
Van
ouders
zeker.
Die in de millennials, die dus echt in de gaming geboren zijn. En de X'ers, die boomers en X'ers, die voor het echte gamen geboren zijn.
Er is echt wel een generatiekloof.
Ja.
En een vraag aan jou, Eetje, die generatiekloof, kom jij die tegen in je werk? De producten die jij maakt voor de doelgroep waar dat voor bestemd is, de first responders, hè, de hulpverleners die gelijk als eerste op de plaats zijn waar het drama zich afspeelt. Daar heb je verschillende leeftijden, waarbij misschien de oudere garde. Hoe staat die daar tegenover als jij met jouw product aankomt?
Ja.
Want kunnen trainen is natuurlijk echt briljant.
Zeker.
Want hoe kan je die grote rampen trainen? Ja, liever niet als die ramp er is. Hè? Dan ben je een beetje te laat. Dus, maar ik kan me ook voorstellen dat onbekend is onbemind. Ze kennen VR misschien helemaal niet. En dan moeten ze daar...
Of verkeerde ervaringen gehad in het verleden. Hè? Dat is, speelt ook
en dan zien ze jongere collega's die dat natuurlijk ineens 1, 2, 3, huppakee doen. Hoe ga je daarmee om? Want een beetje weerstand tegen deze ontwikkeling.
Ja, en die weerstand die is niet alleen in onze markt. Hè. Die is binnen het zakelijke bestaan is die overal, laten we helder zijn. Ik denk dat die zelfs tweeledig plaatsvindt. Aan de ene kant heb je natuurlijk de expert die jij een tool in handen wil geven waarmee die beter opgeleid kan worden. En aan de andere kant heb je ook de decision maker zitten die een beslissing moet maken of dat die persoon überhaupt die tool wel in handen krijgt. Dus je moet op een of andere manier kunnen omgaan met weerstand op alle niveaus. En ik denk dat de weerstand vanuit de praktijk, die is echt bijna non-existent. Als er van de 100 man, zullen er echt een paar zijn die zeggen, wat jullie creëren, flashgroep, kei leuk, maar dat is helemaal niks.
Mm-hmm.
En dat komt, denk ik, omdat die problematiek die wij aanspreken, die begrijpt iedereen. Ook de, bij wijze van spreken, gepensioneerde brandweerman, die snapt, inderdaad, shit, dit snap ik. Een Tesla in een ondergronds parkeergarage, die ontbrandt, daar kun je niet bij met je tankauto spuiten. Het is ongelooflijk lastig om daar überhaupt iets mee te doen. Laat staan dat je dat hier bij kazerne Breda gaat staan oefenen. Dat kan helemaal niet. Dat mag helemaal niet. Hè? Wet en regelgeving buiten het gevaar wat je personeel toebrengt. Dus vanuit de praktijk snapt iedereen het. Er zal, en natuurlijk, er zijn altijd mensen die aversie hebben. Of aversie is misschien een te zwaar woord. Maar in ieder geval terughoudend zijn in het gebruik van nieuwe technologie. Maar die doen het een paar keer. Prima.
Kijk, maar dan ook... moeten ze misschien even over hun eigen drempeltje heen.
Ja,
en... Van joh, probeer het nou eerst eens een keer. En dan zal je zien dat het eigenlijk helemaal vanzelf gaat.
Ja, nou, je hebt het net gedaan. Het is een kwestie van een paar knopjes indrukken en je bent er al. Kijk, wij maken dingen ook makkelijk. Hè? Juist om die terughoudendheid te beperken.
Ik denk voor de... En ik ben wel iets gewend met virtual reality. Maar het is niet zo dat ik dat heel vaak gebruik. Maar het werkte heel snel. Het werkte heel makkelijk. En ik denk dat zeker in die hulpverleners, want jullie werken voor brandweer, politie en
ambulance. Maar ook defensie en BHV'ers, BOA's.
Allemaal scenario's om hulp te verlenen.
Ja, maakt ons eigenlijk niet uit of het Witte Kruis, het Rode Kruis, de ANWB. Wat wij simuleren incidenten.
Ja.
Jij gaf net een voorbeeldje, Danielle, over jouw nevenwerkzaamheden of activiteit. Eigenlijk is dit een nevenactiviteit voor jou, kan ik me voorstellen. Maar dat is we waren net heel kort aan het brainstormen, een perfect voorbeeld.
Mm-hmm.
Het is niet dat jij je met een calamiteit bezighoudt zoals dat de brandweer dat doet. Maar op het gebied van situational awareness zet jij met precies dezelfde dingen als waar de recherche in Nederland naar zou moeten kijken.
Nou, we hadden in het voorgesprekje even over, ik zit in de geestelijke gezondheidszorg, je doet ook huisbezoeken, dat het fantastisch zou zijn om via jullie product te kunnen oefenen, wat gebeurt er als je bij iemand komt die ernstig verward is? Hoe ga je om met de buurtbewoners die het echt gewoon zo zat zijn wat er allemaal gebeurt, die geen luisterend oor vinden, die op jou springen, want jij moet een oplossing bieden. Maar tegelijkertijd ben je natuurlijk ook bezig met de persoon waar het eigenlijk om gaat. Dus dat was even in het voorgesprekje het ook voor mijn vakgroep gewoon zo briljant zou zijn.
Zeker.
Als toch ook first responder te kijken van wat gebeurt hier nou eigenlijk. Dus we hebben een idee aangedragen.
Zeker. Daar hebben ze meteen aandelen voor gekregen. En, nee, kijk, maar uiteindelijk, je kijkt dan naar een competentie. Ja. En jouw competentie gaat dan over bijvoorbeeld ook de-escalatie. En de-escalatie is ook iets wat de politie ook gewoon moet doen.
En de BOA, inderdaad.
De BOA's. En dit is natuurlijk het typische van, je hebt geen uniform aan. Dat klopt. Maar uiteindelijk heb je wel allemaal om en nabij te maken met dezelfde competentieprofielen. In het geval van de first responders hebben zij allemaal te maken met dezelfde incidenten. Alleen jouw uniform bepaalt in feite wat jouw optreden is. De brandweerman en brandweervrouw kijkt naar de brand. De politieagent die kijkt naar eventueel gebruik van geweldsmiddelen of de-escalatie. De ambulanceverpleegkundige die kijkt naar het verlenen van eerste hulp. Ja. Dus iedereen heeft wel zijn eigen perspectief op het incident. Dat is juist en dat is ook zeker waar. Alleen het incident is nog steeds wat wij dan multidisciplinair noemen. Het incident is voor iedereen in feite dezelfde context.
Wat je vertelde in het voorgesprek, en Niels is daar ook bekend mee, dat je één keer per twee jaar eigenlijk zo'n oefening hebt waarbij alle disciplines bij elkaar komen. En met jouw product zouden dus al die disciplines veel vaker met elkaar kunnen oefenen. Wat is nou precies jouw positie? Wat doe je dan? Hoe werk je met elkaar? Dat de eilandjes wat meer verbonden worden.
Nou kijk, uiteindelijk, dit is ook, komt een beetje terug op het introductieverhaal. Hè? Dus wij waren voornemens in 2019, 2020 om een product te creëren wat door hulpdiensten ingezet kan worden om te trainen wat in de praktijk niet trainbaar is.
Ja.
Alleen waar wij altijd tegenaan liepen was de eenvoud van gebruik van virtual reality systemen. En ook in ons gesprek vooraf meldde ik al dat wij daar als hele branche maken wij ons daar continu schuldig aan. Wij ook en ook steeds, laten we eerlijk zijn. Waar wij ons namelijk schuldig aan maken is dat wij grandioos mooie producten creëren. De geweldige visual simulaties, het is allemaal top. Geweldig jongens. Maar je hebt te werken met een groep aan mensen waarvan jij niet altijd kan beoordelen of dat zij technisch bekwaam zijn op het gebied van virtual reality hardware en software. En daar loopt iedereen tegenaan. Iedereen in de branche loopt daar tegenaan. Dus je bent op een of andere manier ben je geneigd om de crème de la crème te gaan creëren om die klant te pleasen. Maar aan de andere kant moet je ook bewust zijn van het feit dat niet iedereen daar gebruik van kan maken. Nou, wij zijn op een pad geraakt waarbij wij een oplossing wilden creëren die in de start van ons bedrijf bruikbaar was door de vrijwillige brandweerman en vrouw.
Mm-hmm.
Dat zijn er een aardige hoop in Nederland, ongeveer 20.000. Maar je hebt zeg maar 80% van de brandweer in Nederland is vrijwilliger. En die komen bij elkaar om bij wijze van spreken 19:30 op dinsdagavond. En één grote gezelligheid. En die mensen hebben anderhalf uur om te oefenen, om te trainen. Dus je moet als jij dan een van plan bent om een simulatieproduct te gaan leveren aan die figuren, dan is het wel van belang dat dat ding opstart binnen 2 of 5 of in ieder geval weinig tijd, weinig minuten. Want anders dan schiet het gewoon niet op. Dan knallen ze het ergens in de hoek en dan gaan we wel wat anders doen met z'n allen. Die hebben helemaal geen tijd voor al die synchronisaties, opzetten van lighthouses, van de HTC Vive, met calibraties op Steam. Jongen, ga weg. Dat doet niemand. Even, en het stomme is natuurlijk, dat is niet alleen bij de brandweer. Nee. Dat is ook bij ons. Hè. Hier zitten allemaal knappe koppen, maar die zijn ook liever lui dan moe. Hè. En wij alle drie, denk ik, hier. Toch?
Ja, tuurlijk.
En gebruikersgemak, weet je. Gebruikers, je wil gelijk kunnen starten.
Ja, ja. Kijk als je naar jouw apparatuur.
Ja, als je al begint met... je wil dit gewoon eigenlijk los van enige energiebron, wil je dit kunnen draaien.
Ja.
En
ja.
Als je al tegen iemand zegt van, nou, als je Minecraft wil gaan spelen met je kind, moet je even een account aanmaken, haken ze gelijk af. Haken dat alleen af. Al vinden ze al lastig, bij wijze van spreken. Steam, Discord, Steam. Discord-account.
Ja. Ga weg,
Twitch, moet ik op Twitch moet dan een account hebben. Voor de...
En probeer dit maar eens bij een overheidsorganisatie. Ja. Nou, heel veel succes. Dus wat ons product in de basis is, is een ongelooflijk gebruiksvriendelijk en mobiel systeem om incidenten mee te trainen. En het betreft, nou goed, ik zou iedereen uitnodigen om de website te bekijken. Maar het betreft een koffer van een, wederom bekijk website, ziet formaat. Je kunt er makkelijk, afhankelijk van je auto, 2, 3 in kwijt zelfs. Ja. En het hele idee is, je trekt hem uit je wagen, je knikkert hem in de kazerne en binnen 2 minuten kun jij trainen met je hele ploeg. He, dus wat bij ons altijd belangrijk is dat wij in het oog houden, het is een beetje een vervelende term te horen, maar trainen as you fight. Dat we dus de werkelijkheid, hoe jij in de praktijk optreedt, dat we dat wel ook in de simulatie meenemen. En de belangrijkste in mijn optiek is het samenspel. Je gaat nooit, in onze demonstratie deden we dat wel, maar je gaat nooit in je eentje naar een brand. Je bent nooit alleen als politieagent. Je bent nooit alleen, ook als BHV'er eigenlijk. Er is altijd een communicatieaspect. Ja. En dat is echt van het grootste belang. Communicatie is het allerbelangrijkste als het gaat om incidentmanagement. Ja, je materiaal moet goed zijn. Ja, we moeten bekend zijn met de procedures. Maar als jouw manschap niet in staat is om zijn beleving te communiceren aan de bevelvoerder, en de bevelvoerder kan zijn ploeg niet goed leiden, dan sterven er mensen.
Ja, dus, eigen veiligheid en communicatie met je team.
Dat is de absolute basis.
Ja.
En ik ben heel blij dat ik de demonstratie heb kunnen doen. Ik had ook aangegeven in het voorgesprek van, joh, ik ben ademluchtdrager geweest 10 jaar lang bij de overheid. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ik tegenkom in die simulatie. En hoe dichtbij dat komt bij de oefeningen in de containers op de Maasvlakte bijvoorbeeld. Ja. En het is echt indrukwekkend. Als je even een beetje omleert gaan met het systeem, dan ben je in no time, heb je het gevoel dat je echt een woningbrand aan het bestrijden bent. Je kan met de straalpijp, heb je al uitgelegd van, kan je dus je straal aanpassen. Als je een deur open doet, dan kan je een flash over krijgen. Ja. Je ziet de rookontwikkeling, je kan het rookgas koelen, je kan de brand blussen natuurlijk. Je kan op zoek naar slachtoffers. En eigenlijk ben je in, zoals dat met virtual reality snel is, je wordt heel snel het scenario ingetrokken. En je hebt echt het gevoel dat je daar bent. En ik vond het ook best wel, het had ook wel iets beklemmend of zoiets. Het voelde ook wel echt beklemmend.
Daar is het ook natuurlijk. Ja. Hè? Brandweerman zegt ook wel eens gewoon, we lopen de hel in.
Ja, zeker.
Je ziet gereed. Ja. Het is fucking warm. Ja. En levensgevaarlijk.
Ja.
En om een klein bruggetje te maken naar jouw vraag, Danielle. Wij hebben het bekeken vanuit brandweerperspectief. Dus wij, wat ik net ook al zei, wij creëren incidenten. We hebben losse systemen die eigen les- en leerprogramma's hebben voor de verschillende kolommen. Dus brand, veiligheid, zal ik maar even zeggen. Politie, defensie, BOA's. En eerste hulpverlening, ambulance, maar ook EHBO, et cetera. En rood, zal ik maar even zeggen, brandweer, is ook BHV als vanzelfsprekend. Ja. Dus, maar binnen die 3 producten zijn wij in staat om eigenlijk alle hulpverleners van scenario training te voorzien. En wat in onze beleving uiteindelijk echt een gamechanger gaat zijn, is als je dus als overheid in staat bent om op een goed, fatsoenlijk repeterende manier samen te oefenen. En dat gaf jij net al aan. Het is weliswaar per regio is het een beetje afhankelijk hoe vaak zij zo'n multidisciplinaire oefening doen. Maar die zijn inderdaad niet frequent. kostte ongelooflijk veel geld om op te zetten en om te houden. En het is betwijfelachtig wat het effect daarvan is, het leerrendement. Omdat jij één keer iets meemaakt en jouw feitelijke actie, die is heel kort. Nee, je had het net zojuist over een oefening die je hebt mee mogen maken in de botlek. Weet je, ja. Dat is een topvoorbeeld. Ja. Dat zijn super, super, super gave oefeningen. Goed. Maar ja, je voelt al aankomen. Dat is helemaal niet realistisch om dat voor alle manschappen in Rotterdam-Rijnmond te gaan doen. Ja. Dat gaat gewoon simpelweg niet. Laat staan voor ambulance, politie en brandweer. En dan hebben we het alleen maar over die. Maar wat nou als er hier een auto tegen de vangrail ligt? Wie komt er dan? Ja. Ook Rijkswaterstaat of ANWB of calamiteit vorig jaar met de trein. ProRail, de gemeente. Jongens, iedereen heeft hiermee te maken. En wij voorzien dus een wereld, en dat is iets waar de technologie ons toe in staat stelt, vanuit die multiplayer gaming gedachtehoek is dat, dat je dus in staat bent om de koffers met elkaar in te laten bellen. En vervolgens kunnen wij iedereen gezamenlijk laten trainen.
Dus als we het in de muziek zouden zeggen, je maakt eigenlijk een orkest van heel veel verschillende disciplines. Ja. Waarbij je door jullie product als dirigent samen kan werken om te kijken van hoe het gaat. En wat je zegt, aan ProRail, daar denk ik ook niet als eerste aan.
Nee,
Rijkswaterstaat denk ik ook niet. Maar die doen ook mee.
Tuurlijk
die moeten ook weten hoe dat zit.
Ja.
Op het moment dat je gaat leren, je gaat hier theoretisch leren met boeken of presentaties, soms een praktijkoefening. Wat ik zo'n voordeel vind van VR, je zit er echt in. Je beleeft het gewoon echt. En dat vind ik soms heel lastig uitleggen, want nou, mensen uit mijn omgeving, die weten, gaming en ik, dat is nog steeds een beetje zoekende. Hoe leg je nou het makkelijkste uit aan iemand hoe je die VR zo bijna levens echt ervaart? Wat is nou de echt die toegevoegde waarde om uit te leggen aan mensen die zeggen, ja, maar ik kan toch ook gewoon een theoretische training doen. Ik moet op college komen.
Kijk naar een filmpje op YouTube.
Filmpjes op YouTube.
Ja, maar ik denk dat je dat dus wel heel serieus moet nemen, die filmpjes op YouTube en de e-learnings. Want kijk, ik vind zelf, en dat komt ook, je went aan de technologie. Ik vind zelf VR niet meer zo spectaculair als dat ik dat vond in 2013 toen de Oculus Dev Kit uitkwam, zeg maar. Ik kijk er ook sowieso niet naar vanuit VR. Ik vind VR eigenlijk helemaal niet zo interessant. Het gaat mij over, je hebt een bepaald trainingsdoel en daar wil ik een tool voor creëren die daar het beste toe in staat is. Maar wat belangrijk is, is dat je naar opleiden oefenen kijkt vanuit een blended learning perspectief. Die filmpjes, die zijn ongelooflijk belangrijk. Het is wel echt wel heel erg fijn om even te kunnen zien, even weer gaan, laten we het even bij de brandweer houden, is voor het gesprek ook makkelijk, om even te zien hoe snel ontwikkelt een lithium-ion batterij brand zich.
Mm-hmm.
Want dat loopt helemaal uit de klauwen voordat de brandweer überhaupt de deur binnen is.
De scootmobiel, in het appartementencomplex van oma.
Ja, maar ook stel jij hebt een appartement en je denkt, oh handig, ik laat hem even op bij mij op mijn nachtkastje. Dat vindt de brandweer echt kei leuk hoor jongens, dat wij dat met z'n allen doen. En het zijn allemaal van dat soort dingetjes waarvan jij op alle spectra, het hele volledige spectrum van leersystemen moet je daar rekening mee houden. Dus e-learning heeft daar een invulling in. De klassieke saaie PowerPoints ook. De filmpjes, de podcasts, weet je, alles. Je moet kijken naar het totaalbeeld. Dus ik ben ook altijd heel erg kritisch op wat wij in onze simulaties zetten. Bepaalde dingen doen wij ook heel bewust niet. Ja, het zou kunnen om. Ja, jongens, de wereld is mogelijk. Alleen, kijk er nou eens naar vanuit het grote plaatje. Als jij al de mogelijkheid hebt om jouw tankauto spuit hier buiten aan te knikkeren en je hangt er een slang aan en je voelt hoe het is om 8 bar druk op je straalpijp te hebben, dan hoef ik dat toch niet te gaan simuleren, want dan kun je hier buiten op straat, geen probleem.
Ja.
Dus bepaalde zaken kun jij gewoon, daar heb je al een prachtige invulling voor. Ik kan wel een hippe gimmick gaan maken, maar daar worden wij niet beter van, dan wordt de wereld niet beter van. Dus ik vind het een heel lastige vraag, ik draai er ook een beetje omheen, merk ik. Maar ik vind het een lastige vraag om te beantwoorden. Omdat ik denk, en ik ben ervan overtuigd, dat virtual reality, maar ook augmented reality of welke reality variant nou ook, die heeft een prachtige toepassing. Ook gewoon een praktijksimulatie in een oefendorp, in die container. Je moet dat even hebben meegemaakt. Hoe voelt het nou? Doe je ademlucht eens af. Ik weet niet of je dat ooit hebt gedaan in een rookhuis.
Ja.
Dat word ik niet vrolijk van. Ja. Dat is wel Dat moet je niet te lang doen, maar dat is wel goed om even een keer mee te maken. Hetzelfde als dat jij met een brandblusser, ik weet niet of je dat ooit hebt gevoeld aan je ogen en aan je keel. Ja. Als je een, dan weet je, dat soort zaken, die zul je toch wel even in de praktijk hebben moeten ervaren. En het is prima om in een brochure te lezen wat de gevaren zijn van een lithium-ion batterij. Maar dat vult elkaar aan. Dus ik pretendeer misschien juist het tegenovergestelde van wat de norm een beetje is. Ik vind VR is gewoon een tool. Ja. In onze gereedschapskist om iets te leren.
Ja, je gaat ook niet in die VR, kan je een heel eind komen, maar bijvoorbeeld zo'n eindeloze ladder, waar je gewoon jezelf helemaal over de kop, totdat die fluit van je ademlucht gaat en je dus je masker nog niet af mag doen, terwijl je van je gezicht af wil rukken, dat ga je niet voor elkaar krijgen in VR of AR, XR, whatever.
En dat moet je ook niet willen, met volledige bepakking een gebouw bestormen. Ja.
Ja, wat mij opvalt, je hebt heel veel verschillende scenario's. Voor brandweer, voor politie en voor ambulance. Trouwens, we zitten hier op locatie, hè, Daan? Dus,
we hebben omgevingsgeluiden.
We hebben omgevingsgeluiden.
Ja, luister, praten wij omheen en u luistert eromheen.
Precies. Maar waar ik nieuwsgierig naar ben, is hoe zorg je nou voor dat, welke toetsmiddelen heb jij nou om te zorgen dat die scenario's dus echt super realistisch zijn, zodat... Kijk, als wij een game spelen en je speelt Call of Duty en je hebt zelf niet in het leger gezeten, dan krijg je snel het gevoel van, dit is wel echt realistisch. Maar hoe zorg je nou dat professionals kunnen werken met jouw product? Dus met Flashpoint de Flashover en Flash 8, hè, dat is daar gaan we straks ook nog even over hebben. En dat ze het herkennen, dat ze zeggen, maar dit klopt ook gewoon. Dit voelt gewoon helemaal...
Ik denk dat ons grote voordeel is dat wij geen hulpverlener zijn. Dus het enige wat wij kunnen doen is leunen op de kennis en ervaring van de specialisten. Dus wat bij ons altijd, en dat heeft ook te maken met wat ik in de introductie meldde, met dat samen muziek maken, dat echt dat business idee van oké, we moeten juist die samenwerking opzoeken met de absolute eindgebruiker. Dat is hier ook zo. Dus wij hebben een groep van experts om ons heen, die ons van die kennis voorziet. Want ik kan helemaal niet beoordelen hoe snel rooklagen terugslaan op het moment dat ik daar water of rookgaskoeling op toepas. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat een realist... Ik ken het woord, maar het verplegen van open thoraxwond of iets in die trant. Ik heb een foto en een video gezien, verschrikkelijk. En die mensen die kijken daar blijkbaar dagelijks naar. Nou, dit is niet mijn werk. Maar die kennis en kunde, die is essentieel. En ik denk dat wat een onderdeel is van ons succes, is dat wij juist continu bezig zijn om dat soort informatie te verzamelen. Want wij, en dan zeg ik even wij als Flash Group, wij bepalen helemaal niet wat er in die applicatie komt. Onze leden, die bieden bij ons aan wat zij vinden dat erin zou moeten. Dus bij wijze van spreken gevaarlijke stoffen, onderwerp energietransitie, wat jij hebt gezien ook, Niels. Als het over verpleging gaat, bijvoorbeeld grootschalig geneeskundige bijstand of terreurgevolgenbestrijding. Dat soort thema's die worden aangedragen door die leden en die verzorgen vervolgens ook de kennis en de input om hoe dat dan gepresenteerd moet worden. Hetgene wat wij borgen is dat het product bruikbaar, schaalbaar, dat het niet te duur is, dat het meegaat met de tijd. Hè. Dus ook onderwerpen als AI en dergelijke, die beginnen nu te spelen. Maar wij moeten vanuit de technologie de kritische noot plaatsen van wanneer doen we dat en in welke vorm gaan we dat toevoegen. En dat is ons stuk. Dus er is een heel mooi samenspel. Je hebt het stuk kennis en kunde en je hebt het op gebied van bijvoorbeeld brandbestrijding of politie van ambulance of BNV. En je hebt uiteindelijk de kennis en kunde rondom implementaties en technologie. En daar zit het samenspel.
Hey, ja, je noemt hem net al even AI. Dat is natuurlijk van de laatste 2 jaar de grootste, misschien wel de allergrootste technologische ontwikkeling die we hebben meegemaakt als samenleving. ChatGPT is niet meer weg te denken en alle andere vormen die worden doorlopend gebruikt en binnen gaming is AI natuurlijk iets wat al heel lang eigenlijk bestaat en lang ontwikkeld wordt. Maar als je kijkt naar jouw scenario's, dan kan ik me voorstellen dat je op basis van menselijk gedrag ook voorspellingen kunt doen die in een scenario opgenomen kunnen worden. Dus dat je omstanders dingen kunt laten doen die realistisch zijn. Of dat je bijvoorbeeld ook cold case onderzoek kan doen door terug te gaan met de politie naar hoe was dat dan 20 jaar geleden? Wie waren er en wat zouden hun drijfveren geweest kunnen zijn? Zijn jullie ook met zo'n ontwikkeling bezig? En welke rol speelt AI in de toekomst van, ja, deze, ja, van dit product?
Dat is een hele goede vraag. Dat is ook iets waar de toekomst uit zal wijzen natuurlijk. Hè. Ik vind AI is een hele bijzondere. Zo zijn er meer technologieën trouwens. Maar AI is een heel aansprekend, omdat we er allemaal mee te maken hebben gekregen in het afgelopen jaar. Wat altijd goed is om je te realiseren, is ook zo'n technologie als AI, die is zo jong dat je nog niet, of nou, dat zeg ik verkeerd, het is geen jonge technologie, want het bestaat al decennia. Alleen de implementatie daarvan nu in die gaming technologie is nog zo jong dat wij nog helemaal niet weten als ontwikkelaar wie nou daar de marktleiders in gaan worden. Dat hele spel is nog niet uitgespeeld. Hè? Dus er komen iedere dag weer 20 nieuwe startups bij en dan gaan er 30 failliet. Weet je, dat is de wereld waarin we nu zitten. Dus wij zijn een organisatie die proven technology implementeert. Dus wat voor ons van belang is, is dat wij niet het werk van Google over gaan nemen. Nee, wij gaan wachten tot Google, ik roep nou gewoon iets, hè, Google of IBM of wie dan ook, Meta, een technologie introduceert die zo ver gevolgd is dat ik het kan implementeren waarvoor het bruikbaar is voor de brandweer, de ambulance, et cetera. Dus die AI-technologie, de voorbeelden die je net noemt, die zien wij. Mm-hmm. En wij zijn, jazeker, wij zijn stappen aan het maken en we hebben al prototypes hier op de plank liggen die dat soort technologieën in zich hebben. Inderdaad, omstanders voorzien van, dat noem je dan artificial intelligence, non-player characters, of AI-NPC's. Die AI-NPC's, die kun jij van een prachtig persoonlijk kader voorzien, waardoor jij inderdaad, bij wijze van spreken, een cold case zou kunnen repliceren. Want ik kan gewoon aangeven, jullie zijn nu bewoners uit, bij wijze van spreken, mijn thuisplaats Gelderop, uit de jaren 50. Jullie zijn zus en zo opgeleid. Dit is jullie afkomst. De hele karaktereigenschap kun je meegeven. Daar kun je een casus op loslaten en die speelt zich dan uit. Nou, echt prachtig. Ja. En dat kan, het grappige is, dat kan nu al. Mm-hmm. Alleen, het gaat er niet per se over wat dat er nu mogelijk is, want er is veel meer mogelijk dan wij ons hier met z'n drieën kunnen realiseren. Alleen het gaat er bij ons gaat het erover van wanneer is dat dan op zo'n dergelijke manier te implementeren dat het schaalbaar is, dat het goed en fijn werkt. En daar, ik zal een voorbeeldje noemen, niet dat ik nou iets vraag aan zo'n AI, dat ik vervolgens 5 seconden moet wachten op een terugkoppeling. Ja. Want die, ik roep maar even iets, die politieagent, die wil gewoon reactie.
Nou ja,
wat heeft u gezien, meneer en mevrouw? Ja, nou, op het moment dat je dan 2...
Maar als dat 5 seconden duurt voordat die reactie komt, zegt dat ook iets. Dus maar het moet niet vanwege de technologie 5 seconden zijn. Het moet 5 seconden zijn omdat dat in het gedrag zit.
Exact. Ja. En dat kan. Maar dan moet je allerlei andere signalen erop kunnen vangen. Dus en bijvoorbeeld onze simulaties met betrekking tot rook, vuur en watergedrag, dat is ook al een vorm van AI. Alleen echte vergevorderde spraakmodellen bijvoorbeeld, die gaan wij wel implementeren. Maar wanneer is dat? Ja, alleen de toekomst kan ons dat ook weer vertellen. Hè? Ik verwacht zelf, over een jaar ziet alles er al anders uit, joh.
Ja, dat denk ik ook. Dat gaat echt hard.
Ja, dat gaat echt hard. En wij moeten dus natuurlijk zorgen, dat is ook een beetje onze job, hè. Wij moeten voorbereid zijn daarop. Dus wij moeten nu al bezig zijn met die implementatie. En op het moment dat de technologie zo ver is dat je inderdaad instantaneous een respons krijgt, dat je gewoon direct resultaat krijgt op jouw vraag, dan moet het bij ons de week erna geïmplementeerd zijn.
En wie zijn er allemaal mee bezig? Wie is wij en ons? Hoeveel medewerkers heb je in je bedrijf? Welke afdelingen heb je in je bedrijf? Meer.
Nou, wij zijn nou een bedrijf dat is ongeveer, 28 man bij betrokken. Ik denk dat we hebben momenteel zo'n 20 man op de payroll staan, waar ik geen onderdeel van ben, als directeur bijna als vanzelfsprekend. Maar en daar hangt dan nog aandeelhouders, adviseurs, HR en administratie, die hangt daar in de schil omheen. Dus met zo'n 28 nu.
Wow.
Dat is al super. Ik ben ooit begonnen met 4.
Ja, met een idee en daarna met 4.
Ja, dat is nogal en zo. Ja, goed. Soms lijkt het alsof het allemaal heel traag gaat en dat is tot irritatie aan toe wel eens. Hè. Maar en net als nu zit ik hier aan tafel en denk ik, ja, dat was in 2017 ben ik begonnen. Ja, eigenlijk is dat ook helemaal niet zo lang. Hè. Ik bedoel, en zeker niet met betrekking tot de Flash Group. Dat is iets wat in 2020 een beetje vorm kreeg. Nou, eigenlijk is dat ook wel heel goed al.
Is die coronatijd bijna, als je het zeg maar nu erop terugkijkt, bijna een zegen geweest?
Zeker weten. Ja, zeker weten. En zo kijk ik er ook naar. Ja. Alleen Ik heb het daar ook met mijn compagnons wel eens over gehad. Het is natuurlijk, je wordt als ondernemer geforceerd ineens om keuzes te maken. En je merkt dan toch, en er zijn honderdduizenden verschillende spreekwoorden voor, maar op het moment van crisis gebeurt er altijd heel veel. Dus op het moment dat je comfortabel en in gemak zit, dan vindt er ook heel weinig innovatie plaats. Ja. Dat zie je in de hele wereldgeschiedenis, zie je dat zo. En in een microvorm is dat bij ons natuurlijk ook gebeurd. Hè? Ik bedoel, wij stonden voor een uitdaging, daar proberen een oplossing voor te verzinnen. Maar ja, ook daar, dat is een van de meest magistrale Brabantse spreekwoorden, vind ik. Achteraf is mooi wonen, zeggen zij. En achteraf gezien was dat een goede keus. Maar voor hetzelfde geld zaten wij hier helemaal niet, joh. Dat weet je niet, hè? Dus het is...
Wij waren net op rondleiding en toen kwamen we natuurlijk in het, ja, bijna het zenuwcentrum, om te noemen. En al jouw medewerkers zag je daar natuurlijk aan het werk. Hoe vind jij jouw medewerkers?
Ik denk dat zij elkaar ook vinden. Okay. Misschien een beetje een gek antwoord, maar ik denk dat ik het minst te maken heb met medewerkerwerving. Op het begin natuurlijk wel. Ik denk dat je mensen om je heen moet verzamelen die zeker bepaalde kernspelers, die, nou ja, voor zover als dat gaat, volledig zelfredzaam zijn. Ik geloof ook echt in het inrichten van een team, wat in feite volledig autonoom kan functioneren, zonder mijn bijdrage. Ik kan bepaalde dingen heel goed, maar kan heel veel dingen ook absoluut niet. En gekscherend, ik neem die mensen natuurlijk in dienst, maar ik betaal ze, maar ik betaal ze ook ergens voor. Ik betaal ze juist omdat zij veel beter kunnen dan mij. En ik vind het ook belangrijk dat mensen die positie pakken. Hè. Je moet ongelooflijk trots zijn op wat je kunt. Die programmeur is veel, veel, veel belangrijker dan mij. Dat is gewoon zo. Want ik kan alleen maar, ik zei het in mijn introductie al, ik kan alleen maar koffie drinken en ouwe hoeren. Maar daar gaat niemand voor betalen, hoor, ga ik je vertellen. En anders dan mogen ze zich aanmelden op www.
Nee, maar goed, dat zullen die programmeurs zelf ook helemaal niet ambiëren om die rol over te nemen van jou.
Iedereen
in zijn kracht.
Iedereen zijn kracht en iedereen deelt mee in dat ecosysteem. Alleen het is dus ook zo die motivatie, die zit er echt in bij die mensen. En wat ik altijd heel bijzonder vind is ook, het team is helemaal niet zo veel veranderd. Wij hebben in de afgelopen 7 jaar hebben wij één collega verloren. Dat klinkt trouwens wel heel traumatisch. Eén collega is vertrokken omdat hij in een totaal andere branche wilde gaan werken, in de dierengeneeskunde. Nou, geweldig. Vooral doen.
Volg je passie.
En daar helpen wij dan natuurlijk ook bij. Maar van dus buiten deze persoon is daar... we hebben wel wat teamwijzigingen meegemaakt. Ook vorig jaar een aantal mensen die niet helemaal pasten. Maar dat wij hebben niet zo'n verloop. Ja. Wij hebben mensen die ken ik al vanuit het vorige bedrijf, al meer dan 10 jaar. Nou, ja, dat is bizar. Dus ik hoor ook wel eens ook van mijn collega's verhalen van heel veel verloop en lastig om mensen te houden. Heel eerlijk, dat klinkt misschien... Nou, niet verwaand, maar een beetje wellicht. We hebben daar helemaal niet zo last van. Maar dat heeft denk ik te maken, ook met het feit dat ik me er niet zo mee moei. Ja. En dat de collega's zelf, die creëren natuurlijk ook een hele situatie, die dus blijkbaar heel comfortabel is voor dat type mensen. Ja. En dat nodigt dus ook uit dat als er stagiaires bij ons komen, en we zitten heel dicht bij de BUAS, dat is natuurlijk een geweldige wervingsplek bij ons. Maar wij hebben een hele mooie mogelijkheid om stagiaires waarvan wij denken, dat zijn echte pareltjes, als wij daar ruimte voor hebben om juniors aan te nemen, dat we die mogelijkheid dus ook bieden. En zo komt dat een beetje van alle kanten. Ja.
En zo ontwikkelen jullie met elkaar door. Ja. En daar is dus de flashover voor de brandweer uit ontstaan. Flashpoint voor de politie uit ontstaan. En deze maand wordt gelanceerd FlashAid.
Ja, klopt.
Wil je daar nog wat over vertellen?
Ja. Ja, eigenlijk is dat een bepaalde uitbreiding op hetgene wat we net ook al noteerden. Dat incident response training. En FlashAid richt zich echt op de eerste hulpverlening. Dus eerste hulpverlening betreft als vanzelfsprekend ambulancepersoneel. Maar dat kan bijvoorbeeld ook gaan over het werk wat jij net omschreef. Hè? Dus bijvoorbeeld, maar ook de GGZ of EHBO. Dus wij proberen middels die productgroepen, proberen wij een soort kader eigenlijk aan te geven waarbinnen je functioneert. Heb jij te maken met brand? Heb jij de brand van BHV bijvoorbeeld? Heb jij te maken met geweldsescalaties of veiligheid? Of heb jij te maken met eerste hulpverlening? En daar kunnen wij dan allerlei markten in prikken En met de realisatie van Flash 8 hebben wij eigenlijk, staan we voor het eerst in ieder geval op een podium om te kunnen presenteren wat onze ambitie is. Dat die allemaal samen kunnen gaan werken.
Ja, mooi.
Daar zullen ze nog even aan moeten wennen wellicht, want het is niet de norm nu, maar het verhaal doet heel veel, denk ik.
Ja. Wij hebben altijd een vraag in ons podcast en die is heel persoonlijk voor onze gast. Je mag namelijk een wens doen. Dus als jij een wens hebt en die mag persoonlijk zijn, die mag zakelijk zijn, dat je denkt, oh, als ik die kans heb, dan is er misschien wel een luisteraar die dat voor mij kan realiseren of mij kan helpen daar te komen. Een ontmoeting met iemand, sky's the limit.
Mag praktisch
het
mag
alles. Alles. Ja. Ja, dat gaat er echt om als cadeautje
je
mee
met
voor
die
jou.
Vraag.
Nee, het is een cadeautje voor jou.
Ja.
Ja.
Waar ben je mee geholpen? Welke wens zou jij het allerliefst uit willen laten komen?
Nou ja, dat vind ik zo moeilijk om te zeggen. Er zijn allerlei wensen. Ik denk hetgene wat ik het meest wens is natuurlijk voor mij, mijn kinderen en mijn familie. Om te genieten van de rest van het leven. Alleen dat is een dooddoener, om dat te zeggen natuurlijk.
Ik weet ook niet zeker of er een luisteraar is die dat kan.
Nee, maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik hou ervan altijd als je... Ik ben niet iemand die onerbiedig iets komt halen. Ik ga hier ook geen vraag stellen van als jij een connectie hebt met persoon X of Y, bel me alsjeblieft daarvoor. Ben ik ook helemaal niet in geïnteresseerd. Wat ik juist leuk vind, is om op een of andere manier een gezamenlijk gewin te creëren. Dus nou, ik hoop dat deze podcast een beetje heeft kunnen schetsen waar wij ons mee bezighouden als bijvoorbeeld Flash Group. Als een van de luisteraars denkt, ik zit in een branche waarbij, nou ja, jij bent een voorbeeld, Danielle, waarbij deze technologie een geweldige toepassing zou zijn, dan mag je mij contacten. Want daar denk ik graag over na. Ik wil in gezamenlijkheid iets creëren wat helpt met de verandering in onze wereld. Dat wil ik. Dus zie jij hier iets in als, dan richt ik me tot de luisteraar, als mogelijkheid binnen het domein waarin wij functioneren. Dan staat de deur hier open van de kerk, zoals gebruikelijk. Ja.
Dan ga je dus naar flashgroupxr.com.
Ja.
En daar zie je alle voorbeelden van de producten. Dan kan je dus ook zelf nieuwe ideeën, zeg maar, doorkrijgen. En als je denkt, hey, dat zou kunnen helpen in mijn branche of in mijn werk of in mijn studie of wherever, dan is EG Kuiten de man om te contacten.
Zeker, ja. Zeker. Overal bereikbaar.
Mooi.
Niels, ik vond het echt smullen.
Ja.
Wat een ontzettend fijne afspraak.
Ja.
Dankzij
Dennis.
Van jou.
Ja,
dankzij
fantastisch.
Dennis, dankjewel.
Ja, nee, dat is echt
nog een shout-out geven.
Ja, nou, dat is echt. Ik ben het helemaal mee eens. Heel veel geleerd, heel veel mooie dingen gezien, prachtige locatie en zeer inspirerende gast, Egi.
Super.
En Egi, wat een tijd heb je voor ons genomen. Zo gastvrij en heel erg bedankt.
Geen probleem.
Alle succes toegewenst en ik wacht natuurlijk met smart op alle mooie dingen die je gaat maken, waar ik met mijn beroepsgroep ook heel veel aan ga hebben.
Nou, geweldig. Dat is allemaal mens genoeg, toch? Heel erg bedankt voor jullie bezoek.
Dit was Ga Toch Gamen, de podcast.
Wil je meer weten? Volg ons op Instagram of LinkedIn.
Hey Niels.
Ja, Daan.
Ga Toch Gamen.